Als iedereen even plaatsneemt en eigenlijk die lege stoelen kunnen ook wel even gevuld worden. Hè? Dus anders hebben we een eerste ring, tweede ring. Dat is wel gezelliger. Maar goed, beste mensen, van harte welkom bij deze informatiebijeenkomst over de programmabegroting. Vanochtend heeft het college de programmabegroting vastgesteld, dus hij is vers van de pers, alsmede de uitvoeringsagenda. Zoals doen gebruikelijk gaan zometeen Leonie en Wilco de presentatie verzorgen. Maurice zit erbij om alle vragen eventueel te beantwoorden op de inhoud of eventueel te noteren als we niet kunnen beantwoorden. Het is gewoon prettig om een interactieve avond te hebben, dus ik denk dat het beste kan hè, dat ze gaandeweg de presentatie gewoon verduidelijkende vragen kunnen stellen. Steek even je hand op en ook een tweede ring, stel gewoon je vragen. Alles wat we nu beantwoorden, hoeven we later niet te beantwoorden. Ook een mooi foldertje gezien van de Raad op locatie, hè, want vanavond is de informatiebijeenkomst en ik heb gezien dat we de begrotingsbehandeling in het Westeraam gaan behandelen, dus dat is natuurlijk wel even, we gaan on tour. Dus dat is ook weer een hele mooie uitdaging. Dus de huisvesting gaat ook wat mee gebeuren. Dus zometeen zitten we niet meer hier in de commissiekamer, et cetera. Maar elke keer gaan we onze dorpen in. We hebben ook nog een jarige. Cor, jij bent vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd. Je zit aan tafel. En nu hebben we alle wetenswaardigheden wel even uitgewisseld. En dan wil ik eigenlijk... Wie van jullie gaat beginnen? Wilco, ga jij aftrappen? Wilco, dan heb jij het woord.
Als het goed is, ja, hij doet het. Dankjewel, Wijntje. Ik ga er even bij staan, dat is zo makkelijk. Deze keer inderdaad een duo-presentatie samen met mijn collega Leonie. Op voorhand kan ik zeggen, geen al te moeilijke vragen denk ik, want zo lang ben je ook niet, een aantal maanden bij ons nieuw werkzaam. Nee, maar het is wel mooi dat we dat samen nu kunnen doen. Dus ik zal hem eerst even aftrappen vanuit het algemene plaatje. Vanuit de PNC-cyclus, hoe van daaruit de begroting tot stand is gekomen en daar een plek in heeft. En daarbij ook het accent leggen op het beleidsmatige deel van de begroting. Vervolgens zal Leonie met name ingaan op het cijfermatige gedeelte van 2019 en meerjaren begroting. En zoals gezegd, Maurice, voor alle ins en outs, eens kijken hoe ver we daarmee komen. Goed. Wat zijn de onderwerpen van vanavond? Zoals gezegd, PNC-cyclus. We kijken naar het komende jaar, maar ook naar de meerjarenbegroting voor de komende 3 jaar. De programmabegroting bestaat uit een textueel gedeelte, een financieel gedeelte. Dat is net al toegelicht. Wat er niet in zit, en dat zeg ik ook elk jaar, dat zijn de cijfers van de septembercirculaire van het gemeentefonds. We stellen de programmabegroting op het moment dat we wel de beschikking hebben over de meicirculaire, maar nog niet over de septembercirculaire. Bij deze bijeenkomst vertellen we altijd wat dan de effecten zijn van de septembercirculaire en wat dat doet ten opzichte van het begrotingssaldo en de meerjarencijfers zoals de nu in de begroting zijn opgenomen. Dus daar komen we dan ook in een aparte sheet op terug. En we geven ook aan hoe de verdere procedure is van de technische vragen, welke termijn daarvoor geldt als het gaat om het indienen van de vragen en wanneer wij die ook vanuit het college zullen beantwoorden. Allereerst even vanuit de planning- en controlcyclus. Even terugnemen. Maart dit jaar, verkiezingen geweest. Er is een nieuw college aangetreden. Er is ook een nieuw coalitieprogramma opgesteld voor de komende 4 jaar. Dat is de start geweest voor de documenten die daarna zijn opgesteld. En ik heb ze daar even op een rijtje gezet. De kadernota, dat was het eerste document wat we hebben opgesteld, waarin een eerste... beleidsmatige eerste financiële vertaling is opgenomen van dat coalitieprogramma. En in de kadernota hebben we ook aangegeven dat verdere uitwerkingen, detaillering, plek zal krijgen in de uitvoeringsagenda, in de vorm van allerlei speerpunten, en vervolgens ook in de programmabegroting. Nou, wat Wijnt ook al aangaf, vandaag in het college zijn zowel de uitvoeringsagenda als de programmabegroting behandeld. Uitvoeringsagenda is vastgesteld en die gaat ook ter kennisname naar de raad toe. En de programmabegroting, dat gaat nu het traject lopen van met deze toelichting, proces van technische vragen. En uiteindelijk uitmondend in de behandeling op 6 november aanstaande, waarin de raad de begroting kan gaan vaststellen. Wat ik aangaf, de kadernota is het eerste stuk geweest met een eerste vertaling, beleidsmatig, financieel. Met de uitvoeringsagenda hebben we dat meer in detail gedaan. En dan doen we het net als de vorige keer gedaan is met de uitvoeringsagenda aan de hand van speerpunten. In deze uitvoeringsagenda zijn 50 speerpunten opgenomen. Lijkt veel, is ook wel veel, maar er zijn ongeveer 20 speerpunten die voortvloeien uit de vorige uitvoeringsagenda van de afgelopen collegeperiode. En 30 nieuwe speerpunten aan de hand van het coalitieprogramma 2018-2022. Tot slot, de programmabegroting die nu voor ligt. Wat hebben we daarin opgenomen? Als het gaat bij de programma's 1 tot en met 10, komen we daar op terug. Daar vinden we dan de vertaling van die speerpunten die betrekking hebben op het komende jaar, met af en toe ook een doorkijken naar de jaren daarna. Maar dit is dus het stramien. Als het gaat om de indeling van de programmabegroting, eerste bullet bekend gegeven, een vast stramien. We hebben een hoofdstuk programma's en een hoofdstuk paragrafen. Voor beide geldt dat het verplichte onderdelen zijn van de programmabegroting. Verplicht in die zin, het is, staat vermeld in de gemeentewet en in de administratieve voorschriften dat de gemeente in zijn begroting moet opnemen, ingericht naar programma's, wat het beleid is voor de komende jaren, welke lasten en baten ermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor, ik zal het maar, een dwarsdoorsnede van de begroting. Dat moet dan gebeuren in vorm van paragrafen. Dat zijn ook voorgeschreven paragrafen. 7 paragrafen zijn voorgeschreven. Je mag er meer opnemen als gemeente zijnde. We hebben ons gehouden, tijdens de voorgaande jaren, aan de voorgeschreven paragrafen. En dan moet u denken onder andere aan de paragraaf lokale heffingen, paragraaf weerstandsvermogen, paragraaf grondbeleid en dergelijke. Ik ga er nu niet verder op in. Mag er vragen over zijn, dan natuurlijk kunnen we die beantwoorden. Voor nu wil ik even het onderdeel programma's aanstippen, wat daarin is opgenomen. Nou, zoals gezegd, een verwijzing naar het beleid voor het komende jaar. En wat we daar ook bij opnemen, dat zijn beleidsnota's die daaraan ter grondslag liggen. Dat kunnen nota's zijn die recentelijk zijn vastgesteld door de Raad, maar ook een aantal jaren geleden, maar nog steeds van toepassing zijn. Die vindt u dus daar terug. Vervolgens komen daar de 3 W's, de bekende 3 W-onderdelen terug. Wat willen we bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat mag het kosten? Dat hebben we dan uitgewerkt, waarbij ook daar de link is gelegd naar de uitvoeringsagenda. Dat is de detailuitwerking en dat brengen we dan terug naar de programmabegroting door bij elk programma aan te geven oog over wat willen we bereiken, gedetailleerd, door middel van welke speerpunten gaan we dat realiseren. Waarbij we er ook vervolgens aangeven welke financiën zijn ermee gemoeid. P&L-posten. Dat staat voor programma Nieuwe Lasten, voor de meesten denk ik wel bekend. Dat is dan met name van toepassing bij de speerpunten. De speerpunten die dan zijn opgenomen, kan zijn dat die bekostigd kunnen worden uit bestaande middelen. Maar bij diverse speerpunten is ook aangegeven dat we daarvoor extra budget, hetzij incidenteel of structureel, hebben opgenomen in de begroting. En dat vindt dan terug in het investeringsoverzicht in het programma Nieuwe Lasten. En wat we ook hebben gedaan, dat is per programma een overzicht opgenomen van de totale lasten en baten, die volgens weer uitgesplitst zijn ook naar de taakvelden of subtaakvelden. Ben ik even kijken. Ja, de programmabegroting. Zoals gezegd, hij is vandaag ook naar u toegezonden, naar de Raad toegezonden, digitaal, in de vorm van een PDF. Ik heb het even hier zo neergezet, ook verstrekt in de vorm van een boekwerk. Want ja, daar is ook nog wel steeds behoefte aan om dat te kunnen lezen in een boekwerk. Makkelijk aantekeningen maken en dergelijke. We hebben ook nog een online omgeving in de vorm van een webapplicatie. Daar even aangegeven. Daar staat u op dit moment nog niet op. Vanaf maandag is hij daar op gepubliceerd en dan kan ieder ook daar raadplegen. Op dit moment als u op die site kijkt, dan staat er de begroting van dit jaar. En van 2017. En ook de jaarstukken van 2017 die zijn opgenomen. En de monitor van het sociaal domein over 2017. En die online omgeving die willen we verder gaan gebruiken. Om informatie met u en met de inwoners te delen. Dus ook tussentijds rapportages die gaan we daarin opnemen. dat brengt mij ook bij het volgende punt. De inzet erbij is dat we meer die kant op willen richting de online omgeving. Om op die manier met elkaar informatie te delen en informatievoorzieningen vorm te geven. Hoe zijn we daartoe gekomen? Nou, we hebben een verbeterd traject van de planning controlcyclus achter de rug in de periode 2015-2017. U wel bekend. En dat heeft geleid tot een aantal producten zoals ze daar staan. De vernieuwde begroting. De eerste keer was de begroting, programmabegroting 2017. Die hebben we toen daarmee opgesteld. Maar dat niet alleen. We hebben toen ook een aantal andere stukken geproduceerd. Onder andere de financiële verordening en een nieuwe budgethoudersregeling. Wat er ook is opgesteld is een nieuwe rapportagecyclus. Ik denk dat ik niks nieuws vertel. Dat zijn bekende zaken. Voorheen hadden we een voorjaarsnota en een najaarsnota. Daar zijn we vanaf 2017 vanaf gestapt en hebben we een nieuwe cyclus voor neergezet. In de vorm van 4 tussenrapportages. 2 voor het zomerreces en 2 na. Waarin we informatie opnemen over het beleid en over de financiën. Voorheen waren dat een rapportage, wat ik zei, voorjaars met een najaarsnota. Nou, financieel getint. Nu hebben we daar rapportages liggen die zowel het beleid als ook die financiën bij elkaar pakken. Dus die ontwikkeling hebben we gemaakt met elkaar. Nu is even de vraag, hoe gaan we daar mee verder? En dat heb ik hier aangegeven van, nou ja, met dat verbetertraject dat we met elkaar hebben doorlopen. Dat is mooi, de basis die staat daarmee. Het verbetertraject is afgerond, maar goed, afgerond tussen aanhalingstekens kun je zeggen, want nou ja, kenmerk ook van de PNC-cyclus is dat het continu doorloopt. In die zin ben je ook nooit daarmee klaar. Dus moet je altijd ook scherp daarin blijven. Hierbij geldt ook van, ja, hoe willen we verder met elkaar hier invulling aan geven? Als het gaat ook om de informatievoorziening. Hoe gaan we dat met elkaar delen? Gaan we de webapplicatie verder vormgeven? Gaan we daar meer informatie in opnemen? Heb ik over gehad, ook over bijvoorbeeld de informatie over de lokale heffingen. We hebben een lokale lastenmeter. Nou, die is te raadplegen via de gemeentelijke website. Je kunt ook hier meteen aan koppelen in deze applicatie. Zo zijn er meerdere mogelijkheden erin. Maar ook als we kijken naar de voorliggende begroting. Nou, hoe is die nu vormgegeven? Welke onderdelen staan daarin? Welke aanpassingen kunnen we daar nog in door gaan voeren? Welke verbeteringen? De tussenrapportages. Nou, dat is een keer tussentijds geëvalueerd, ook in de auditcommissie. Daar kunnen we het ook over hebben van, beantwoord dat volledig aan alle verwachtingen? Welke scherpte kunnen we daarin op gaan zoeken? Dat zijn zo'n aantal van die vragen waarin we de verdere verdieping willen gaan zoeken. Hoe gaan we dat doen? In eerste instantie door met de auditcommissie. Die gepland staat voor eind november, daarover van gedachten te gaan wisselen met elkaar. Welke kant het op zou kunnen gaan. Met de input daarvan willen we ook naar de raad toe gaan en daar het gesprek gaan voeren. Welke mogelijkheden wij zien om die informatievoorziening verder te kunnen verbeteren. Dus dat is iets waar we nog volop mee bezig zijn. Want ik zeg, ja, we hebben daar mooie stappen in gezet, maar we blijven scherp in de verdere ontwikkeling daarvan. Nou ja, als er verdere suggesties, ideeën zijn, dan horen we ze graag. In eerste instantie pakken we dat ook op met de oude commissie. Maar we zullen daar zeker nog op gezette tijden op terugkomen. Ja, dan een mooi plaatje. We zijn nu aangekomen aan het financiële gedeelte. Dus mocht er vragen zijn over het beleidsmatige gedeelte, nou, dat dan nu of later nog een verder verloop hiervan. Voor de cijfers voor 2019 en verder
wil ik graag vragen.
Aan Leonie het woord geven.
Nee, als het goed is horen jullie me zo. Ja, Wilco zei het net al even. Ik werk nog niet zo heel lang voor de gemeente Overbetuwe. Sinds juli werk ik hier. Ik heb aan het begin van de avond een aantal mensen de hand geschud. En sommigen hebben mij de hand geschud, maar volgens mij lang niet iedereen. Mijn naam is Leonie Senef. Kom uit Renen en heb al bij diverse gemeenten de rol van financieel adviseur vervuld. En ben heel blij dat ik dat nou in Overbetuwe ga doen. Als je in juli van een jaar binnenkomt in een organisatie, dan stap je op een rijdende begrotingstrein. Die was al heel goed bezet. Wilco, Maurice, al mijn andere financiële adviseurs. Ik heb lekker meegereden en vind het wel bijzonder. En daar ben ik ook wel trots op dat ik dan nu toch het verhaal mag doen. Maar niet zonder jullie, want ik weet nog lang niet alles. En ga er met grote stappen doorheen. Dat is mijn doel vandaag. Jullie hebben vandaag de begroting gekregen, dus nog niet of nauwelijks gelegenheid gehad om daarnaar te kijken. Daar is nog ruim de tijd voor richting de vaststelling van de begroting. Dus ik wil vandaag met jullie in grote stappen de begroting doornemen. Niet zozeer van programma 1 ziet er zo uit en kost zoveel. Maar gewoon even op hoger niveau van hoe ziet onze financiële positie er nu uit. En in welke context moet je dat dan plaatsen? Want wat is goed en wat kan beter of waar moeten we rekening mee houden? Ik ga dat doen nadat ik even stil heb gestaan bij de beleidsafspraken die we met elkaar hier in Overbetuwe gemaakt hebben over die financiële positie. En dat is allereerst dat het begrotingsoverschot in een begroting minimaal 1 miljoen per jaar moet bedragen. Daar is een aantal jaren geleden zijn jullie daarmee begonnen, hè, Wilco. En dat heeft ertoe geleid dat we hier wederom een meer dan sluitende begroting hebben liggen. Maar daar gaan we zo verder op in. Tweede afspraak gaat over de algemene reserve. Ook daar was het een aantal jaren geleden nodig om daar stappen in te ondernemen. En dat heeft geresulteerd in de afspraak dat die minimaal 10 miljoen moet bedragen. Nou, dan gaan we zo kijken of dat is gelukt. Tot slot een afspraak die nog best nieuw is. Hè? Begin dit jaar, de eerste helft van het jaar, februari, heeft de Raad de nota risicomanagement vastgesteld. In die nota liggen er afspraken vast over hoe we onze risico's gaan kwantificeren. Benoemen is één ding, dat is al best een klus, maar vervolgens heb je ze benoemd en hoe ga je dat dan in geld uitdrukken? Daar liggen afspraken over vast. En op het moment dat dat dan is gelukt, dan moeten we ook gaan kijken van wat hebben we dan nodig aan reserves of aan weerstandsvermogen om die risico's als ze zich voor gaan doen op te kunnen vangen zonder dat daar belastingen voor omhoog moeten, streep door bestaand beleid moeten gaan. Dus wat hebben we nodig met name in onze algemene reserve en wat andere potjes. Deze drie criteria even in het achterhoofd houdend, wil ik nu de overstap maken naar het begrotingssaldo. Nou, ik zei het al, we hebben een sluitende begroting. Sterker nog, een begroting met een overschot dat in 2019 2,1 miljoen bedraagt en oploopt naar 3,2 miljoen. Als ik dat dan afzet tegen de kadernota. De kadernota waar we op basis van verwachtingen voor de zomer met elkaar over gesproken hebben. Van dit verwachten we aan voor de komende jaren aan resultaat. Dan zie je dat 2019 wat positiever is uitgevallen. 2020 nagenoeg gelijk is gebleven. En dat het in de jaren daarna het overschot wat kleiner wordt. Ik ga zo vertellen waarom het zo is, maar als je even naar de volgende sheet wil gaan, dan heb ik hem nog even grafisch weergegeven. En dan hieronder even de groene lijn, de afspraak die we op de eerste sheet met elkaar bespraken over dat minimaal begrotingsoverschot. Dus die afspraak, daar zijn we in geslaagd, met elkaar. En dat is mooi om vast te stellen. Ik kom er later nog even op terug wat dat dan zegt. En hier zie je dus heel mooi, hier iets erboven, hier iets ernaast. Maar over het algemeen denk ik van dat we redelijk in de pas gebleven zijn. Maar waardoor hadden we nu afwijkingen? Als je dat. Ja. Ik focus me even op 2019, uitgebreid wat uitgebreider dan het laatste jaar. dat die 277.000 euro is uit diverse componenten opgebouwd. Een aantal waar we zelf aan de knoppen hebben gezeten, maar ook een groot aantal waar we niet aan de knoppen hebben gezeten. En dat is ook belangrijk voor de rest van mijn verhaal als we de context van onze totale financiële positie gaan bespreken. Allereerst hebben we een aantal voordelen in de begroting zitten ten opzichte van die kadernota. Dat is op het gebied van uitkeringen. Daar verwachten we bij nader inzien een lagere instroom, dus minder mensen die een uitkering nodig hebben. Dus dat is een voordeel. En tegelijkertijd hebben we van het Rijk bericht gekregen dat we een hogere rijksvergoeding gaan krijgen. Nou, dat klinkt een beetje tegenstrijdig, maar is op dit moment wel het feit. Ik kijk even naar Maurice, als het niet zo is moet je me even corrigeren, maar we hebben daar al een voorzichtigheidsprincipe in aangebracht. Als wij nu weten dat onze aantallen uitkeringen naar beneden gaan, dan ligt het voor de hand dat het Rijk daar op enig moment ook iets mee gaat doen. Dus we hebben niet het hele voordeel hier in de begroting verwerkt, maar het deel waarvan we denken dat het realistisch is wel. Voordeel ten opzichte van de kadernota, dat er in de zomermaanden is gebleken dat de aanvullende bijdrage die wij, ik meen vanaf 2016, betaalden aan Presikhaaf niet meer nodig is. Met de nieuwe verbetermaatregelen op het gebied van sociale werkvoorziening zijn we erin geslaagd om het weer binnen het oude budget te gaan realiseren. Dus dat is mooi nieuws, lijkt mij. Het laatste voordeel, dat heeft te maken met de toerekening van loonkosten aan die taakvelden waar tarieven tegenover staan. Dus dan moet je denken aan grondexploitaties waar grondverkopen tegenover staan. Daar rekenen we niet alleen loonkosten aan toe, maar ook een stuk overhead aan toe. En ten opzichte van de vorige begroting en dus de kadernota hebben we daar nog eens kritisch naar gekeken. Heeft ook natuurlijk te maken met de hoeveelheid grondexploitaties. Dus daar kunnen we meer, of daar gaan we meer uren aan toe rekenen. Maar dat geldt niet alleen voor de grondexploitaties. Dat is ook voor een stukje het geval aan producten waar tarieven tegenover staan, dus afvalstofheffing en riolering. Dan hebben we op het gebied van de loonkosten ook een tegenvaller. En dan hebben we het er weer over een waar we niet niet zelf aan de knoppen zitten. Dat zijn de cao-ontwikkelingen waar we rekening mee moeten houden. Die moeten we straks gaan betalen. Er is een pensioenontwikkeling gaande en ik meen dat we daar 1,5% voor hebben opgeplust. En de wet banenafspraak. Tot slot even de laatste grote afwijking. Dat zit hem in de algemene uitkering. Ik realiseer me dat er ook een aantal nieuwe raadsleden waarschijnlijk nu hier zitten, of mensen die voor het eerst een begroting vaststellen. Had ik aan het begin even moeten vragen, maar ik zie mensen knikken. Ik ga heel even uitleggen wat dit dan betekent. Ik zal u zo een plaatje laten zien. Als gemeente voor een gemeente is de algemene uitkering een hele belangrijk aandeel van al onze inkomsten, bijna de helft. Uitkering die krijgen wij van het Rijk. En die krijgen we uit het gemeentefonds. Dus stel je even een grote zak geld voor die het Rijk beschikbaar stelt en op basis van allerlei criteria krijgt elke gemeente daar zijn algemene uitkering uit. Nou is de afspraak dat op het moment dat die zak met geld, dat gemeentefonds, gekoppeld is aan de rijksuitgaven. Dus op het moment dat het Rijk meer uit gaat geven, gaat die zak groeien. En over het algemeen zitten nog wat meer factoren in, maar om het even plat te houden, gaat je algemene uitkering ook groeien. Andersom, op het moment dat het Rijk minder uit gaat geven, geldt dat ook voor het gemeentefonds en de algemene uitkering. In de dit is de mei-circulaire in de circulaire daarvoor. Dus verwachtte het Rijk een bepaalde hoeveelheid uit te geven. En bij de mei-circulaire hebben ze dat bijgesteld. Hebben ze gezegd van nou, wij gaan in 2019 en verder minder uitgeven. Dus wij gaan dat volume van het gemeentefonds aanpassen. En dat leidt grosso modo voor ons tot een nadeel. Dit is ook een structureel nadeel. Ja. Sorry. Ja, nou ja, ik ben aan het eind van mijn plaatje.
De loonkosten, je hebt daar een voordeel benoemd.
Ja.
Maar zoals je het beschrijft, komt mij dat een beetje over als een verschuiving en niet zozeer als een voordeel. Het anders toerekenen is toch gewoon dat je op een andere post
ja. Dan komt u op een andere post terecht, maar op die post staat er een inkomst tegenover. Dus laten we even zeggen, we gaan 100.000 euro per saldo aan loonkosten en een stukje overhead toerekenen aan een nieuwe grondexploitatie. Die grondexploitatie leidt tot grondverkopen. Dus dan worden die uren en eventueel andere kosten, maar in dit geval die loonkosten en die overhead, gedekt door die grondopbrengsten. En betalen we dus niet uit de algemene middelen. Is dat?
Zo goed even via de microfoon, Peter. Dus ja, iedereen kan het horen.
Maar dat betekent bijvoorbeeld, je noemde ook de afvalstoffenheffing.
Mm-hmm.
Betekent dat per saldo dat daardoor door die verschuiving bijvoorbeeld ook de afvalstoffenheffing zou moeten toenemen?
Ik kom zo op de afvalstoffenheffing. Als daar meer uren aan toegerekend worden, en dat is natuurlijk niet zomaar van nou doe maar even wat, want we hebben wat tekort. Maar daar ligt een onderbouwing onder, omdat we extra taken gaan doen of nou ja, whatever. Dan wordt dat een onderdeel van de tariefsberekening van dat tarief. Ja. Klopt.
Ja,
dankjewel. Ja. Nou, als je dan even, ik vlieg eventjes qua analyse van het verschil door naar het laatste jaar, want eigenlijk het grootste deel, die algemene uitkering, dat is structureel, zei ik. En dan hebben we nog een aantal mutaties op het programma Nieuwe Lasten. We hebben in de kader, ten opzichte van de kadernota, is er een aantal nieuwe investeringen toegevoegd. Ja. Misschien, ja, ik moet het even aan Maurice vragen.
Ja, ik zeg het ook al, dat is een mooie nuance.
Maurice. Ja, dat was niet de bedoeling. Maar
dan zal ik het antwoord geven op deze vraag. Het PNL wat in de kadernota zat, dat is in principe ook teruggekomen in de programbegroting. Alleen er zijn een aantal posten zijn erop toegevoegd. Tijdens de behandeling van de kadernota is een amendement aangenomen voor de centrumplannen in Drieland-Oosterhout. Daar hadden we nog een PM-post staan in de kadernota en daar is dus 2 keer 3 miljoen voor opgenomen. Dat betekent een kapitaallast in de jaren 2020, 21, 22. En we hebben het kerkenpad, dat was in 2017 opgenomen op PNL, maar er was, er blijkt te weinig budget voor te zijn, voor de verbreding. Dus dat is een aanvullend budget opgenomen. En het struinpad met de natuurvriendelijke oever achter Westeraam is nu opgenomen als nieuwe PNL-post. En ja, dat leidt alle 3 tot extra kapitaallasten. En per saldo is dat 85.000 euro wat dan doorwerkt naar 2022.
Maar, ja, ik zie daar ook wel. Ik kom zo bij u, meneer.
Ik heb snel even geprobeerd om het lijstje amendementen langs te lopen. Want voor ons is natuurlijk alle techniek vanuit Den Haag en van buiten is heel interessant. Maar dan moet ik vooral eens aan denken kijken. De koers die we hebben uitgezet bij kadernota. Ik kon zo snel niet. Ik zag er iets over staan, maar amendement 2 over groenonderhoud. Zag ik niet helemaal of dat nou al zijn vertaling heeft gevonden of niet. En amendement 9 over het sociaal domein in relatie tot de algemene uitkering, waar morgen op de Tweede Kamer weer verder over praat, zag ik ook niet direct verwerkt.
Ik kijk even naar Maurice.
Die kan ik niet zo beantwoorden. Ik moet even nakijken wat precies de inhoud van de amendementen was. Maar of die al verwerkt zijn.
Ja, misschien is het sowieso handig, maar dat is even een periodepuntje om gewoon ook een bijlage op te nemen over hoe de amendementen bij de kadernota zijn verwerkt. Dat is voor ons handig om niet te zoeken. Maar het is wel even.
Dankjewel, meneer Noornemeer, voor de tip. Volgens mij had mevrouw Vennis ook nog een vraag daarachter.
Gaat het over de kastanjedaal in Leeuwarden, die in de betaling zou worden
Nee, die is niet in de begroting opgenomen, want er zijn toen ook technische vragen gesteld bij de kadernota en daar is op geantwoord dat we nog niet helemaal wisten wat voor bedrag we moesten begroten. Dat er nog andere ontwikkelingen waren en dat in maart daar duidelijkheid over zou zijn en dan zouden we met een apart voorstel komen. Dat is toen al bij de technische vragen al op geantwoord. Nog meer vragen?
Dan gaan we weer verder.
Nee, Dennis.
Ik heb het toch nog even.
Oh.
Dat gaat ook over de kadernota. Waarin, ik dacht 3 amendementen en 18 moties zijn aangenomen. Dat zijn er best wel veel. Dus ik zou ook wel voor pleiten om nog zo'n overzicht te maken hoe die zijn verwerkt. Ik denk dat dat heel helder is. Er is ook een amendement aangenomen om een uitvoeringsplan op te stellen. Daar verwees u zojuist ook even naar. Die staat nog niet bij ons in IBAPS.
Uitvoeringsagenda.
Ja, uitvoeringsagenda.
Ja, nee, dus want, ja, vandaag in het college geweest.
Ja.
Even via de microfoon, ja.
Klopt, de uitvoeringsagenda is vandaag in het college geweest. Ook besloten dat hij de kennisname naar de raad toe gaat.
Dus ja, dat is denk ik wel even een puntje om aandacht aan te geven. Voor mij hebben we in het moment opgenomen dat die door het college wordt aangeboden aan de raad. En ook ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden, de uitvoeringsagenda. Maar misschien is dat een vraag die door de wethouder ook
antwoord zou moeten. Ik weet dat daarover gesproken worden. Is in het college. Misschien kan beter dat nog nader duiden. Ja.
Ja, dat is natuurlijk een mooie vraag voor een informatiebijeenkomst. Nou, wij hebben het college daar ook gewoon uitvoerig over gehad. Hoe moet je nou dat abonnement vertalen? Een uitvoeringsagenda is natuurlijk eigenlijk in feite een uitvoeringsagenda van het college. Dat moeten we wel met elkaar vaststellen. We hebben natuurlijk bij de vorige cyclus in 2014 hebben we toen bij de kadernota al aangeboden. Die discussie en dat abonnement is natuurlijk ingediend toen bij de behandeling van de laatste kadernota. Van dat ze eigenlijk ook te weinig inzicht hadden in de kadernota wat nou precies beleidsmatig was. Toen is het abonnement opgesteld om ook meer inzicht te geven hoe we daar een uitvoering aan gaan geven. Ter vaststelling, u stelt het, we bieden de informatie aan. Het is een uitvoeringsstuk. U kunt het natuurlijk altijd vaststellen.
Ja, en ik pak toch even het abonnement erbij. Want er staat letterlijk in dit uitvoeringsplan separaat voor te leggen aan de gemeenteraad voorafgaand aan de begrotingsbehandeling.
Ja, dat dit is net hoe je voorleggen. Kijk, we hebben het nu aangeboden. Kijk, en het wordt integraal behandeld bij de begroting, denk ik.
Ja, dan weten wij in ieder geval hoe we met dat uitvoeringsplan moeten omgaan. Ja. Okay.
Cor?
Ja?
Ik wou zeggen, dat is een mooie taak voor het presidium om daar klare wijn over te schenken. Hoe we hier dit gaan aanvliegen.
Hoe bedoelt u dat? Dat vind ik wel even interessant.
Nou, precies zoals ik het zeg. Dennis heeft heel duidelijk voorgelezen van het amendement hoe het vastgesteld is. Het is nu in het college behandeld en in het amendement staat heel duidelijk dat het aan de raad moet worden voorgelegd. Dus we moeten even kijken van hoe we dat precies interpreteren.
De raad is al zet. Dus, maar ik wil het even bij de informatiebijeenkomst houden, als het niet prettig als ik het. Leonie, volgens mij mag je weer verder met jouw presentatie.
Oké.
Okay.
We hebben het net even over het saldo gehad en ik wil even met u stilstaan hoe dat saldo nou is opgebouwd. Nou, dat mag duidelijk zijn. Aan de ene kant lasten en aan de andere kant baten. 94,2 miljoen hebben wij begroot aan lasten. Dat gaat er voor het grootste deel uit, om het maar even zo te zeggen. En ik vind, hij staat ook in het boekwerkje. En in het boekwerkje zie je ook hoe het in cijfers verdeeld is. Daar wilde ik nu niet bij stilstaan, maar ik vond dit wel een mooi plaatje om te laten zien. En ik zou even zeggen, het groene deel, dat is sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. Welke hap... dat is niet goed wat ik zeg. Welk aandeel dit onderdeel in de begroting heeft. En dat is hartstikke mooi. Maar daarbij moeten we wel beseffen dat dat ook een tak van sport is die heel erg afhankelijk is van de vraag. En dus niet, kijk, je kan wel aan de knoppen zitten, maar draaien heeft niet altijd het effect dat je wil hebben. Dat kan naeilen. Of soms kan je het met de beste wil bedacht hebben, maar blijkt de wereld buiten toch anders en kan dat ook weer tegenvallen. Dus als je het hebt over in welk perspectief zet je nou zo'n begrotingssaldo en straks je algemene uitkering, realiseer je dan dat we hier best een risico lopen. Niet alleen hier, ook op andere punten, maar ik vond hem wel even mooi om daar bij stil te staan.
Terug in de
ja. Nou ja, ik weet niet of u hem flink genoeg vindt, maar hij komt terug in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement. Ja, als we dan zo'nzelfde plaatje even doorzetten naar de batenkant, Wilco. Iets meer baten dan lasten natuurlijk, want we hebben een overschot. En hier zie je ook weer een heel groot vlak en dat is die algemene uitkering waar ik het net over had. Daar kan je helemaal niet aan knoppen draaien. Soms kan je wel bepaalde keuzes maken van, ga ik hier al wel rekening mee houden of ga ik hier een stelpost voor opnemen. De keuzes die je kan maken zijn eigenlijk op het moment dat er taakmutaties komen. Dus er komt een nieuwe taak naar de gemeente en je krijgt er geld voor. Van ja, ga je dat aan die taak uitgeven? Ga je dat volledig aan die taak uitgeven of ga je het aan een ander beleidsveld uitgeven? Want dat is natuurlijk wel het kenmerk van de algemene uitkering. U bepaalt waar u het aan besteedt. De omvang is door ons, met de beste wil van de wereld, niet te bepalen of te beïnvloeden. Doordat Rijk natuurlijk met zijn uitgaven alle kanten op gaat, heeft zo'n algemene uitkering ook een grillig verloop. En ook daar moet je van bewust zijn. Als je zegt van, nou ja, hoe groot moet ons weerstandsvermogen nou zijn, of onze algemene reserve, of onze begrotingssaldo. Dus de spelregels waar ik het over heb. Even kijken of ik hier nog meer over wilde zeggen. Ja, nog één ding. Het oranje deel is dus is dat gemeentefonds. En de blauwe punt, dat zijn ook gewoon nog rijksvergoedingen. Dus we zijn behoorlijk afhankelijk van het Rijk. En onze eigen opbrengsten, dus de heffingen, riool. Oh, deed ik dat?
Ja. Het is touchscreen, ja.
Wat is even een risico? Rioolheffing, de paarse, rood, afvalstoffenheffing, blauw, OZB. Ja, dat zijn natuurlijk hele belangrijke instrumenten voor u. Maar in het totaal nemen ze een bijzondere positie in. Ja?
Misschien ook één aanvulling. Als je kijkt, dit plaatje langs die van vorig jaar lag, dan valt eigenlijk op dat de algemene uitkering fors groter is geworden, blok. En uitkering sociaal deelfonds een stuk kleiner.
Oh ja.
En dat komt omdat met ingang van 2019 is een groot deel van de integratieuitkering sociaal domein opgenomen in het algemene deel van de algemene uitkering. Dus daarom is dat blok nu kleiner, uitkering sociaal domein, en de algemene uitkering groter. Ja.
Zijn er tot hier nog vragen?
Die algemene uitkering, het gemeentefonds, is die never nooit afhankelijk van de positie van de gemeente algemene reserve. Dat zien we bij provincies wel, Gelderland heeft toch een wat meer. Dat is bij de gemeente niet aan de hand.
Nee.
Never nooit.
Nee.
Maar dat is wel een hele duidelijke, want... Even met de informatie.
Ja, pak hem maar.
Nou, misschien wel bij de artikel 12, op het moment dan krijg je andere instrumenten. Om zeg maar eventueel weer, dan kom je onder het provinciaal toezicht te staan. En dan krijg je meer ruimte om te heffen. Of dan worden ook andere maatregelen toegestaan. En dan schiet het de provincie ook bij. Dat zijn, maar dat is een status waar je niet in wil zitten.
Ja, maar dat is, je blijft ja. En dat is niet vanuit de algemene uitkering.
Nou,
vanuit
beleid toezicht. Voeren, daar wordt niet op gestraft. Never nooit.
Nee.
Misschien nog even een kleine aanvulling, die schiet me nu te binnen. Voor de algemene uitkering houdt het Rijk wel rekening met een landelijk gemiddelde aan OZB-heffing. Dat landelijk gemiddelde passen ze toe als korting op die algemene uitkering. Omdat ze zeggen, gemiddeld kan jij die OZB gewoon binnenhalen als gemeente. Dus dat gaan wij niet vergoeden. En of je nou een rijke of arme gemeente bent, dat willen ze daarmee een beetje... dempen. Dat is geen straffen. Ze leggen gewoon een bepaalde norm op en het is aan jou als gemeente om te zeggen van of dit is ook geen norm, een bepaalde korting op. Dus dat, ja.
Nou ja, wat je daarmee wil zeggen is dat je zelfredzaamheid groter wordt en dat je minder afhankelijk wordt van het gemeentefonds. Dus op het moment dat wij woningen bouwen, dan ontvangen wij de OZB voor. En dan worden we eenmalig gekort op zeg maar, de uitname van het gemeentefonds. Dat is een kortweg de vertaling.
Klopt. Dan wilde ik nu overstappen naar het onderwerp risico's en weerstandsvermogen. De paragraaf heet weerstandsvermogen en risicomanagement, dus ik heb hem verkeerd omgezet, dus ik ben zelf even in de war. Ik ben aan het begin al even bij stilgestaan. Hè. Die paragraaf is wat aangepast aan de nota die u in het begin van dit jaar heeft vastgesteld. In die paragraaf gaan we al wel op de manier zoals in de nota staat de weerstandsratio berekenen. Ik kom zo terug op wat ik daarmee bedoel. Maar de wijze van het kwantificeren van de risico's, daar geeft de nota ook hele goede handvatten voor. Dat hebben we nog niet in de paragraaf opgenomen en dat hebben we bewust nog niet gedaan. Dat is gewoon, daar hebben we even tijd voor nodig. Want iets heel simpel opschrijven. Betekent toch niet dat het in de praktijk heel simpel is om al je risico's nu goed in beeld te hebben. Of althans om op die manier naar je risico's te kijken en het te gaan kwantificeren. Daar willen we ook de organisatie, laten we zeggen de producthouders, de budgethouders, die risico's ook moeten gaan signaleren en daar samen met ons op moeten gaan acteren in meenemen. En dat willen we zorgvuldig doen. En dat is gewoon nog niet gelukt voor deze paragraaf. Was wel de bedoeling, is niet gelukt. In de paragraaf schrijft het college ook dat we de eerste helft van 2019... eigenlijk gewoon met een nieuwe paragraaf komen. Misschien dan bij de kadernota, is een beetje afhankelijk, daar hebben we nog niet een beeld in. Maar dan, dus we sleuren er hard aan. Maar het is nog eventjes één been wel en het andere been niet. Maar dat neemt niet weg, want dat zou suggereren dat de risico's die hierin staan geen waarde hebben. Integendeel, het gaat er alleen om dat we er een nog beter gevoel bij willen hebben. En met name als je het hebt over, wat is nou een risico? Het doet zich een gevaar, nou in dit geval, doet zich iets voor, van nou ja, dat willen we niet. Dan moet je natuurlijk gaan kijken, en dat is iets van ja, dat is subjectief, dus daar moeten we met elkaar over hebben, van ja, hoe groot is die kans dan dat dat risico zich voor gaat doen? Dat is één. En vervolgens, wat kunnen we in gaan zetten, gaan we inzetten, om dat risico af te weren? Dat kan, gaan we het verzekeren, gaan we er een reserve voor vormen, nou ja, legio dingen. Maar daar moeten we wel eerst iedereen in meenemen om gewoon met de vakinhoudelijke mensen deze discussie op een goede manier te voeren. Nou, daar zijn we hard mee aan de slag en dat gaat zeker goed komen. Ik zei het net al, we hebben aan de ene kant de gekwantificeerde risico's en aan de andere kant het weerstandsvermogen waarmee je die risico's dan op kan vangen, zodat je je beleid niet hoeft te wijzigen. Het weerstandsvermogen. En als we het hebben over onze incidentele risico's en dus ook ons eenmalig weerstandsvermogen, dan is dat eigenlijk de algemene reserve. Ook de stelpost onvoorzien, want dat is €50.000, samen bij elkaar vormen die het weerstandsvermogen. En ik had u al beloofd dat ik nog even bij de algemene reserve stil zou staan. En dat doe ik hier. Op basis van de voorliggende begroting gaat de omvang van de reserve stijgen naar 40 miljoen. In 2022. Ja. Klein type foutje.
We hebben al 40 miljoen, dus hier
maar. Kijk vooral naar de tabel. En als we dan even weer de ondergrens, zoals die op de eerste sheet staat weergegeven, eronder leggen, dan zitten we daar ruim boven. Nou, zeg je dan van, hoezo dan? Kom ik zo op terug. Wil je verder gaan? Even naar die weerstandsratio. Weerstandsratio is een cijfer dat uitdrukt, nou ja, hoe is die verhouding tussen de risico's en je algemene reserve, noem ik hem maar even, je weerstandsvermogen. In de nota is gezegd dat weerstandsvermogen tussen de 1,4 en 2 moet liggen. Nou, ons algemene reserve is 23,9 miljoen. De risico's die we in de paragraaf weerstandsvermogen en risico's hebben opgesomd, komen bij elkaar op 13,7 miljoen. En dan moet je vooral denken aan de risico's die we daar in beeld hebben gebracht voor de grondexploitaties. Gaan grote bedragen in om. Je bent afhankelijk van de markt En het is ook nog zo dat de accountant op grond van de BBV heeft gezegd van ja, je moet ook winst gaan nemen. Ik meen bij de jaarrekening 2017 of 2016 of allebei. 16. Ja, ja. Dus we hebben al een flinke bedrag aan winst genomen, maar die gronden moeten nog wel verkocht worden. Dus daar zit nog wel een risico op dat dat nou, tegen een lagere prijs gaat gebeuren of niet gaat gebeuren. Nou, dus grondexploitatie zit een groot aandeel van die 13,7 miljoen. We houden ook rekening met de marktontwikkelingen. We komen uit een crisis. Aannemers staan niet meer te trappelen om opdrachten. Het draait andersom. Dus ja, de kans is aanwezig dat zich dat in de prijs gaat verdisconteren. En dat de prijs hoger wordt dan dat we verwacht hebben in de begroting. Met name bij investeringen, daar houden we rekening mee. En we hebben natuurlijk, ja, ik zei het, we hebben net al bij twee stilgestaan, de niet te sturen risico's, die grilligheid van die algemene reserve, sociaal domein. Zo zijn we tot die 13,7 miljoen gekomen. Nou, als je die twee op elkaar deelt, dan komen we op een weerstandsratio van 1,7. Ruim voldoende. Ik heb u niet verstaan, sorry. Ja?
Klopt.
Ja. Nou, dat zijn we dus nu op grond van die nota handen en voeten aan het geven. Om precies, daar, u legde de vinger op de goede plek. Maar ja, hoe hou je dat nou objectief? Of althans, het blijft altijd een inschatting, hè, dus er zit iets subjectiefs in. Maar hoe ga je het objectiveren en kan je het in ieder geval aan elkaar uitleggen? Kijk, dat een andere gemeente het anders doet, dat is prima, dat zijn beleidskeuzes. Maar het moet niet zo zijn dat u hier in deze Kamer daar allerlei discussies over gaat krijgen. Is dat een antwoord op uw vraag?
Ja?
Ja, oké. Okay.
Ik had hier ook nog een vraag over.
Ja.
Ja, er staat weerstandsvermogen, maar het moet natuurlijk zijn algemene reserve. En dan bereken je het weerstandsvermogen toch? Want 23,9 is de algemene reserve en de risico's.
Ja, de nota, als je kijkt naar de nota, definieert het weerstandsvermogen als de algemene reserve.
Ja.
Plus de stelpost onvoorzien. Dus ik noem het hier weerstandsvermogen, omdat die hierin zit, die onvoorzien, die is dusdanig klein dat die in de afronding wegvalt. Dus,
begrijp ik, ja. En de risico's, daar zei u net bij, er zijn ook grondverkopen die al worden gerekend en die kunnen dus tegenvallen. En het was in het verleden ook wel eens dat we ze wel, dan weer wel of dan weer niet mochten meerekenen. Dus hoe is dat nu? Mag je ze nu dus wel meerekenen terwijl het ook een risico is? En we hebben het er ook nog niet gehad over, daar zouden we het ook over hebben, wat is dan onze maximum algemene reserve? Omdat u er net op 40 uitkwam.
Ja.
Gaan we het daar ook nog over hebben of hebben jullie daar al ideeën over?
Mag ik, over die laatste heb ik nog een plaatje. Niet dat ik daar een antwoord op geef, maar wel een plaatje.
Nou, laat het plaatje maar even.
Maar uw eerste vraag over de winstneming.
Ja, de winstneming is natuurlijk een feit gegeven. Kijk, het is percentage of completion. We moeten gewoon winst nemen. Ik weet dat je doelt waarschijnlijk, Hanny, dat ze in het verleden ook het weerstandsvermogen, de toekomstige toename van de algemene reserve eronder mochten begrijpen. Dat viel daaronder. Dat mag niet meer. Dus je gaat nu uit van het huidige jaarschijf. Ten aanzien van de hoogte van de algemene reserve, of eigenlijk de gewenste algemene reserve, om de risico's op te vangen. Dat is eigenlijk wat meneer De Grim ook zegt. Het uiteindelijk gaat over de ambities en de risico's. Dat zijn interne factoren, maar ook externe macro-economische ontwikkelingen die leiden hoeveel weerstandsvermogen gewenst is om een gezonde gemeente te zijn. En dat staat er denk ik even los van. We hebben toen een vuistregel bedacht, een ijzeren voorraad van 10 miljoen. Dat is redelijk en billig, omdat we natuurlijk ook een begroting hebben van 100 miljoen. Maar het hangt ook een beetje af van de ambities en de risico's die daaruit voortvloeit. Wat dan het gewenste algemene reserve is. We zijn natuurlijk bestedingsbegroting. Het is geen doel op zichzelf om heel veel algemene reserve, dus op te potten. Uiteindelijk moet er ook een doel tegenover staan.
En nog even op de uitgangspunten. We hebben bij de nota risicomanagement hebben wij de algemene uitgangspunten benoemd en ook vastgesteld hoe wij dan dat, die risico's gaan scoren. En dat is denk ik, dan krijg je een uniform, gestandardiseerd, bestendig gedragslijn hoe je dat kunt afwegen tegen de besluiten die u als raad neemt. Daarvoor was het ook gewoon maatwerk. Hè. Wij signaleerden alle risico's, die schreven we op en dan hadden wij een bestendig gedragslijn hoe we dat altijd dat berekenen volgens de manier zoals Leonie die vormgeeft. En die gaan we nu zeg maar meer eigenlijk scoren via risicokaarten.
Ja.
En eigenlijk meer maatwerk en gedetailleerder. Leonie, je mag verder.
Ja, als jij weer door wilde. Even kijken, volgens mij was dit het laatste onderwerp nog over de financiële positie. Ik wil nog even stilstaan bij de tarieven. Op basis van de uitgangspunten die u ook bij de kadernota al heeft meegegeven over inflatiepercentages, 100% kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing, hebben we deze uitgangspunten dus verwerkt in de begroting. Dus voor de OZB en de leesjes houden we rekening met 1,5% inflatie. Voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing, daar geldt de 100% kostendekkendheid. En op basis van de actuele ramingen aan de lasten- en de batenkant, komt dat bij de afvalstoffenheffing op een stijging van 1,6. De rioolheffing op 2,7. Voor de rioolheffing geldt dan ook nog een eenmalige korting van €13,50. Die voortvloeit uit het besluit van de Raad bij de vaststelling van de jaarrekening 2017. Daar is een bedrag teruggestort in de voorziening met de mededeling dat gaan we aan onze inwoners teruggeven. Het is een eenmalige
Even een opmerking hier, ja. Leonie. Bij de rioolheffing is een verlaging van 2,7%.
Ja. Ik zal ja. Even kijken. Je hebt gelijk. Ja. Ja, sorry. Dat klopt. Ja. Ja. Even kijken, heb ik ze allemaal gehad? Oh, de hondenbelasting. Dat is ook een verlaging van 1,1%. En dat heeft te maken met de hondenpenningen die we niet meer gaan voeren. Ja. Dankjewel, Maart. Detail.
Nou, toch. Belangrijk.
Ja.
Zeker de rioolheffing. Dat kent een lange historie hier in Overbetuwe.
Nou, gelukkig heb ik het hier wel goed gezet. Als je dit als je even gemiddeld bekijkt, betekent dit staatje, als je denkt aan OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing, dat tot een lastenverlichting van gemiddeld 9% per huishouden gaat leiden. €9. Overigens zijn dit nog niet de definitieve tarieven. Definitief worden ze pas op het moment dat u de verordening vaststelt in het najaar en daarbij ook het tarief vaststelt. Als ik dan even de financiële positie probeer samen te vatten, en dat heeft ook te maken met die vraag van ja, wanneer is het nou genoeg en wanneer is het niet genoeg, dan zitten daar gewoon heel veel afhankelijkheden in. De risico's, wat gaan onze risico's doen? Dat vloeit natuurlijk niet alleen voort uit hoe gaan we ze kwantificeren, maar ook van ambities, wat komt er in zo'n PNL en dat soort zaken, begrotingsdiscipline heeft daarmee te maken. Dat alles heeft te maken. Heeft een effect op de omvang van je begrotingsresultaat. Is het positief en hoeveel positief? En de omvang van de algemene reserve houdt natuurlijk ook nauw verband met het opvangen van die risico's. Maar ook met het dekken van eventuele ambities die u als raad heeft. Kortom, het is niet zo simpel om er even één dingetje uit te halen en te zeggen van nou, als ik kijk naar die norm voor die algemene reserve, zit die er zo groot, of er zit zo'n groot gat, dat kan wel wat naar beneden. Daarmee zeg ik niet van we moeten het er niet over hebben. Alleen dan moeten we wel een keer kijken hoe we dat dan gaan doen en in beeld gaan brengen voor u, om daar in de hele samenhang een goede discussie over te kunnen voeren. Dat wilde ik even als samenvatting meegeven. Voordat we nog even naar de septembercirculaire gaan, zijn er nog vragen? Oké. Wilco zei. Sorry? Oh. Wilco zei het net al, de begroting die is gebaseerd op de meicirculaire. Dus daar zit de algemene uitkering in verwerkt zoals we hem op grond van de meicirculaire leken te gaan ontvangen. Inmiddels is het Prinsjesdag geweest en hebben we de septembercirculaire ontvangen. En die heeft ook een effect op 2019 en verder, maar vooral op 2018. 833.000 euro. En ook hier zit het hem vooral in die omvang van het gemeentefonds, wat ik net heb uitgelegd. Dus we verwachten nog minder uitgaven te gaan doen als Rijk. En daar delen wij in mee. En er zit een correctie in. En dat is vrij technisch. Mocht u het willen weten, kan ik het u straks nog even uitleggen. Maar ik denk niet dat ik de hele groep daar een heel groot plezier mee doe. Maar dat heeft te maken met de compensabele BTW, waar een correctie op het gemeentefonds in gaat zitten. Dan moet u weten dat er nog in, dus tot en met september, nog geen toevoegingen aan het gemeentefonds zijn gedaan voor het interbestuurlijk programma. Daar is nog steeds op met de VNG en het Rijk zijn daar nog over in gesprek. Dus dat zit hier nog niet in dit hele verhaal. Het verschil of het nadeel voor 2018, dat gaan we opnemen in de TR4. Dus dan gaat u dat lezen. En het verschil voor 2019 verwerken we in de eerste tussenrapportage van 2019.
Oké, Leonie, dankjewel. Misschien dan nog Maurice ons even een toelichting nog kan geven wat precies die interbestuurlijk programma inhoudt. Wat daar een mogelijke consequentie van zijn. Nou, ik zag jou ook even kijken. Maurice, zou je dat even kunnen toelichten?
Ja, het interbestuurlijk programma, dat is een akkoord dat gesloten is tussen het Rijk met de gemeente VNG. Dat betekent eigenlijk dat er nog extra taken naar de gemeente gaan. De gemeente wil ook nog financiële middelen voor die taken. En dat met name dat onderdeel, daar lopen nog onderhandelingen tussen het Rijk en de VNG. Dus zolang die eigenlijk nog geen duidelijkheid is van hoeveel geld de gemeente krijgt voor die extra taken, is dat nog op hold gezet. Dus de verwachting is dat bij nadere circulaires, waarschijnlijk in de december een anders te maat circulair volgend jaar, dat er meer duidelijkheid is van welke taken komen er extra naar de gemeente en hoeveel geld krijgt de gemeente er extra voor. Ja, in principe zegt het Rijk, de gemeente moet er wat extra taken gaan uitvoeren. En daar wil de gemeente willen daar natuurlijk voldoende compensatie voor krijgen van het Rijk. En die onderhandelingen die lopen nog.
Daar wordt in meegenomen. Maar u ziet zo'n schokeffect nogmaals benadrukken dat zo'n 1 miljoen overschot minimaal helemaal niet zo gek is. Want je kunt in het lopende begrotingsjaar een schokeffect hebben van zomaar 1 miljoen. En ik weet dat de grote steden, daar praten ze over 5 miljoen tot 6 miljoen geloof ik. En dan moet je dat maar zomaar in de begroting weten op te vangen. Dus maar dit nemen we bijvoorbeeld op in TR3. En wat ook nog even een aanvulling is, wordt eigenlijk weer gecompenseerd in 2019, maar dat is even verwerkt in de systematiek. Misschien dat je dat nog even kunt toelichten.
Ja, dat nadeel in 2018 is eigenlijk hoofdzakelijk een incidenteel nadeel. Dat is heel weinig structureel. Het heeft te maken met een afrekening. In 2018 gaat het Rijk minder uitgeven. Alleen dat wordt dan weer gecompenseerd in 2019. Dus het lijkt inderdaad in 2018 een groot nadeel is ook. Dat hebben we eenmalig, krijgen we dat voor de kiezen. Maar dat is niet structureel. In 2019 is dat weer gecompenseerd. Dus jaarlijk valt het eigenlijk het structurele effect mee van de septembercirculaire, is maar heel beperkt. Alleen incidenteel in 2018 is dat een groot nadeel. En met name komt dat door de BTW. We hebben dus, als de gemeentes minder declareren aan BTW bij het Rijk, er is een bepaald budget ingesteld door het Rijk. Van de gemeentes mogen maximaal een x-bedrag aan compensabele BTW claimen bij het Rijk. Declareert de gemeente minder, dan wordt die ruimte toegevoegd aan het gemeentefonds. Declareert de gemeente alles, dan krijgt er dus niks in het gemeentefonds. En iedere keer stelt het Rijk maakt een inschatting van hoeveel de ruimte er overblijft. Dus we dachten voor 2018 dat er behoorlijk wat ruimte over zou blijven. Maar het gaat weer beter met de economie. De gemeentes investeren meer. Dus die ruimte is veel kleiner dan wat ze dachten bij vorige circulaires. Dus daar worden we nu eigenlijk voor afgerekend dan in 2018.
Dank u wel, Maurice. Leonie.
Nou, volgens mij rest mij nog even stil te staan bij het vervolgtraject. De schriftelijke vragen. Waarschijnlijk heeft u de data al. We hebben ze iets aangepast omdat we de begroting ook wat later hebben toegestuurd natuurlijk. Het indienen van de schriftelijke vragen kan tot woensdag 17 oktober 12 uur. Dan krijgt u via de Griffie van ons de antwoorden op de 31ste. En voor de moties, het indienen en het wijzigen, willen we graag met u afspreken 2 november 9 uur en 5 november 9 uur. En dan zien we elkaar op 6 november weer in het Westerraam College voor de behandeling van de begroting.
Mooi, dankjewel.
Ja, zijn er nog algemene vragen? Of
ja, mensen, zijn er vragen? Nou, anders bewaren we die zo meteen voor de technische vragen.
Okay.
En voor de behandeling.
Goed.
Nou, Leonie, goed gedaan. Wilco, dankjewel. Ja, volgens mij zijn we dan aan het einde gekomen. En ik wens iedereen veel leesplezier voor de programmabegroting. En tot zometeen in de raadsvergadering. Dankjewel.
Nee, dat is niet. Dat staat er wel bij.